Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR's Big Five van innovatie onder druk wordt mede mogelijk gemaakt door Edelman. Het communicatieadviesbureau dat zich specialiseert in vertrouwen.
Je kunt ons live
of terugluisteren.
Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld wereldspelers.
Download de BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. De Big Five. Paul van Liemt.
Zonder innovatie komt Nederland niet vooruit. Maar hoe moeilijk of makkelijk is het om die innovaties ook echt toe te passen? Niet iedereen zit te wachten op een zorgrobot, een windmolenpark in de achtertuin, een digitale euro of een kweekvleeshamburger. Hoe kunnen innovaties niet alleen tot bloei komen, maar ook meer draagvlak krijgen in de samenleving? Daar ga ik deze week over in gesprek met 5 experts in BNR's Big Five van innovatie onder druk. En vandaag is bij mij Cynthia Liem, informaticus en hoofddocent intelligente systemen aan de TU Delft. Welkom.
Dank je.
Nou, er is heel veel te bespreken, dat gaan we ook doen. En je hebt een fijn spreektempo, dat kan ik nu al tegen mensen gaan zeggen. En verklappen ook, dus dat betekent we kunnen een dubbele hoeveelheid informatie gaan bieden. Ik ga, zoals je weet, doen we altijd bij de Big Five, eerst even 2 vragen voordat we echt de diepte ingaan. Dan ga ik het hebben over de drijfveer achter de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Daar wil ik alles van weten, maar eerst eens 2 andere dingen. Bijvoorbeeld, vorige week werd een filmpje van OpenAI verspreid, van dat nieuwe kunstmatige intelligentieprogramma Sora. Nou, iedereen weer in opwinding, want die transformeert tekst tot beeld. En die filmpjes zijn bijna niet van de realiteit te onderscheiden. We kunnen allemaal eigenlijk op een hele gemakkelijke manier regisseur worden. En de ene expert reageerde enorm enthousiast. Dat ging echt alle kanten op. En de ander zagen vooral gevaar. Wat was jouw reactie?
Ja, ik hou niet zo van gepolariseerd reageren. Dus ik ga niet één kant kiezen. Wat je ziet is technisch zeker een enorme achievement. Hè? Vanuit tekst naar zoiets gaan wat er zo mooi uitziet. Het ziet er gewoon echt esthetisch mooi uit. Ja. Het waren dingen die we eerder niet konden. Dat, absoluut, het is een prestatie. Ik denk wel, en ik denk dat de rest van dit uur ook wel naar boven gaat komen, dat dit enthousiasme vooral vanuit bijna een soort uitbestedingsframe komt. Van nu is iedereen regisseur, nu hoef je daar niet meer op te wachten, nu hoef je niet meer speciaal mensen daarvoor in te zetten.
Je hoeft geen moeite te doen.
Je hoeft minder moeite te doen, dan heb je meteen al zo'n gelikt filmpje. Dus nu kunnen we heel veel meer daarvan genereren. En dat is dan de vraag van, zitten we daar inderdaad als maatschappij op te wachten? En wat wil je hier dus mee? En waarom zijn we dus nu zo enthousiast? Is het omdat het esthetisch er mooi uitziet? Is het omdat qua prestatie dat dus inderdaad technisch gezien natuurlijk een innovatie was? Of is het omdat we nu 1000 dingen uit de knopje kunnen gaan?
Nee, maar dat zijn inderdaad de interessante vragen. Behalve het begint natuurlijk meteen met de emotie. En dat gaat meteen inderdaad altijd polariserend, altijd zwart-wit. Hier gaat het over, daar gaan we het straks ook meer over hebben. En zeker met jou, want kijk, dat is het hele mooie, bijna het gelukkige toeval. Want naast onderzoeken ben je ook uitvoerend muzikus, je bent namelijk pianist. En dan zou je zeggen, kunstmatige intelligentie kan ook dat deel van je leven beheersen. Veel mensen die ook denken, oh, dat met kunstmatige intelligentie, want het is zo'n breed containerbegrip, kan ik ook pianist worden binnen een paar weken?
Ja, ja. Kijk, en op zich, als je dat wil, moet je het vooral proberen. maar wat ik wel vind, ik denk dat die ervaring van mij als pianist eigenlijk 2 lessen meegaf. Ten eerste, vaak als je... Nee, ik ben een klassiek pianist, dus ik ben opgeleid in een traditie waarin ik vaak werken van componisten uitvoer.
Die zijn al opgeschreven,
conservatorium in Den Haag, ja. En vaak zijn die componisten dood en hebben ze in een partituur opgeschreven wat ze wilden met hun werken. En wordt ons ook gezegd, ga dit zo precies mogelijk naar wat de componist wil uitvoeren. Nou ja, kijk, intellectueel gezien zou je dan zeggen, nou, dan is er 1 ware interpretatie van die componist. En iedereen gaat proberen die te benaderen en je wil er geen fouten in maken. En dan zou ik zelfs bijna met mijn AI-tech-pet opzeggen van, ja, dat kan je dus heel makkelijk aan een machine uitbesteden. Die hoeft niet te oefenen, die hoeft niet te studeren. Die kan zo zonder problemen dat ook voor jou renderen.
Scheelt uren per dag.
Scheelt uren per dag. Dus het is efficiënt en je krijgt een perfecte resultaat. En toch heeft het waarde om als muzikus op een podium te gaan zitten en dit voor mensen te spelen. En toch denk ik, als je dit compleet virtueel zou maken, dat het hele genre zijn magie zou verliezen.
Dus deze of dat hoop je?
Ik denk het. Want laten we wel wezen, mensen gaan naar live concerten voor die menselijke ervaring. En natuurlijk kan je dat deels in sommige genres ook best wel voor een grote virtualiseren. Denk aan alle avatars van ABBA en dergelijke.
Ja.
Maar nog steeds, voor mij in die klassieke traditie, de interpretatie van een componist, het vraagt ook herinterpretatie. Het is helemaal niet zo dat er maar één versie is. En ook wat ik juist als muzikus met levende componisten heb gedaan, die schrijven iets op, dan ga je daar als muzikus mee bezig. En dan zeggen ze, oh, hey, jij doet daar iets waar ik niet aan dacht. Dat is eigenlijk ook wel interessant. Dus meestal heb je veel meer ruimte dan wat letterlijk in je tekst staat. En maakt het juist interessanter. Dus het gaat echt over interpretatie en ontwikkelen en dat menselijke aspect daarin.
Dingen waar vaak niet bij stil wordt gestaan. Ik mag wel zeggen, vinger in eigen. Nou, misschien moet je inderdaad zeggen, bij de media geldt het ook. Dat je denkt, daar willen we liever niet op ingaan. Liever ook de highlights eruit halen. Maar ja, we hebben nu wel even tijd om wel wat langer erop door te gaan.
Precies.
Dus laten we dan beginnen met kunstmatige intelligentie. Want dat valt me op, ook in de aanloop van dit gesprek naar jou. Ik lees natuurlijk van alles en ik praat met wat mensen. En iedereen, dat is wel mooi. Iedereen heeft daar mening over, is daarmee bezig. Dit is wel een onderwerp dat onze komende jaren enorm gaat bezighouden natuurlijk. En het gaat exponentieel snel natuurlijk. Dus wie weet wat ons te wachten staat. Mensen roepen van alles. Maar wat is voor jou kunstmatige intelligentie? Hoe kijk jij ernaar?
Ik kan dat ook vanuit verschillende petten beantwoorden. Als wetenschapper en als een persoon die nu heel veel duiding in de maatschappij doet. Ik denk dat ik toch nu eerst de laatste interpretatie pak. Dus dat ik nu kijk naar de discussie over AI die ik in het publieke debat zie gebeuren. En dan is het eigenlijk een heel groot containerbegrip voor dingen gaan doen als je automatisering, data en opschading tot je beschikking hebt.
Ja.
Als ik het even heel plat zeg.
Dus eigenlijk alles.
Van alles. Vaak over datagedreven besluitvorming of ondersteuning van een proces. Automatisering die wordt doorgevoerd vanuit dingen die je met data doet.
Ja.
Dus het is niet een automatisering die helemaal handmatig gebeurt. Tegelijkertijd. Ja, dat aspect van, er komt wel iets vanuit observaties of data, dat zit er veel in. Je ziet toch dat bijvoorbeeld rond risicoprofileringsvraagstukken, dingen als wat er met het risicomodel in de toeslagenaffaire gebeurde.
Daar heb je ook over een bijdrage aan geleverd. Dat betekent, je hebt er heel kritisch over kunnen kijken wat daar aan de hand was.
Ik heb inderdaad meegekeken met de WO-documenten, of de WOP-documenten in der tijd, die naar boven waren gekomen op dat risicomodel. En ik heb later ook vaak onderzoeksjournalisten geholpen die op vergelijkbare casussen bezig waren. Dus ook de risicoscoring die in de gemeente Rotterdam is gebruikt op mogelijke fraude. En daar zie je heel vaak dat er data aanwezig is vanuit mensen die eerder hebben gepresteerd of waar situaties mee waren. En dat op grond daarvan met menselijke observatie iets wordt gedaan waar ook een voorspelling in zit. En als gevolg daarvan er dus impact komt.
Dus het valt allemaal eigenlijk onder, je kunt je de vingers van aftrekken. Stel, je bent ambtenaar, je hebt ermee te maken, niets mee te maken. Want dat was altijd het verhaal. Nee, het is de techniek, de technologie. Maar het is niet waar. Altijd de mensen spelen hier ook een rol in.
Ja, zeker.
En vooral als het fout gaat.
Die technologie is embedded in een sociotechnisch geheel, eigenlijk. En wat je dus daarin ziet, is, het is niet alsof een algoritme zelfstandig ineens van alles gaat doen. Mensen drukken op knopjes, mensen voeren dingen door, mensen geven voorbeelden. Nu is dat voorbeeld wat ik hier geef, als wetenschapper technisch gezien geen AI. Want er zit inderdaad geen zelflerende component in.
Ja.
Tegelijkertijd zie je dat heel veel AI-discussies, heel veel zorgen, heel veel redenen waarom we reguleren, wel met dit soort impact te maken hebben. Dus of het een geautomatiseerd Excel-sheet is, of dat het werkelijk fancy deep learning-achtige technieken zijn. Ik denk dat dat niet eens heel erg uitmaakt voor, als maatschappij worstelen we nu met wat eruit komt. En daar zoeken wij nu grip op te krijgen. We noemen het nu AI en op zich, het is heel gehyped, maar iedereen heeft het er dus nu ook over.
Ja.
En eerder, toen we digitaliseerden, was dat een stuk ingewikkelder om een of andere reden. Ik denk dat toch informatica, digitalisering heel, heel mystiek en vaag was. En met AI, dat is ook mystiek en vaag, maar dat heeft een sci-fi beeld. Dus het
maar ja, het heeft vaak met voorbeelden te maken. En het is dan, dan zie je ook, het heeft natuurlijk ook uiteindelijk met de communicatie te maken.
Zeker,
want anders gaan we heel erg langs elkaar heen praten. De wetenschapper die veel meer weten, anderen die veel minder weten.
Ja.
Maar dan nog, iedereen die met andere voorbeelden komt. En daarom was voor veel mensen natuurlijk de doorbraak, althans ook als we bijna alle media mogen geloven, ChatGPT. Daar maak ik allemaal gebruik van, ik ook. En dan zien we de voor- en nadelen.
Mm-hmm.
En daar kun je uren ook weer over praten. Maar is dat voor jou ook de doorbraak? Of zeg je nou, ik kijk als wetenschapper er toch net wat anders tegenaan?
Ja, nu komt er weer een wel en niet vanuit mij. Typische wetenschapper die geen positionering neemt. Het was een doorbraak qua hoe nu een uitkomst in de maatschappij landde. Het was qua wetenschap misschien geen doorbraak. In de zin van, ik hoorde heel veel mede-academici zeggen, ja, maar GPT, dat model, dat was er toch al 2 jaar? Ja, dat was er al 2 jaar, dat klopt. Maar niemand had door wat je ermee kon of wat de implicaties waren.
Nee.
Nou ja, de academische wereld wel. Ik heb daar al veel over gepubliceerd gezien in die tijd. Maar de mensen voelden het nog niet, zagen het nog niet. Het was te ver weg. En ChatGPT heeft op een hele slimme manier een makkelijke, toegankelijke, vriendelijke interface gemaakt. Een interactie mogelijk gemaakt. Een chatbot waar je gewoon iets in kon typen, die dan meteen iets teruggaf.
Maar is het dan vooral hele goede marketing geweest uiteindelijk?
Goede marketing en goede gebruiksvriendelijkheid.
Maar ja, dus, dat is ook belangrijk natuurlijk.
Absoluut. En dat vond ik dus ook wel weer een mooie les voor ons. Van, hè, als AI-onderzoekers zit je meestal meer aan die voorspellende kant. En hoe kan ik die data goed fitten? Hoe maak ik een nieuw soort GPT-model? Maar niet per se de ChatGPT-kant erop. Van, en hoe zorg ik dat dat op een vriendelijke manier, op een gebruiksvriendelijke manier, bij heel veel mensen terechtkomt? Ja, dat is een mens-machine-interactie verhaal.
En gebruiksvriendelijk. En dan de volgende stap is natuurlijk, is het ook te vertrouwen. Want niet voor niets dat je daar onderzoeksjournalisten ook bij helpt als het misgaat.
Ja.
Als er gefraudeerd wordt, als er iets gebeurt. Nou, bij sollicitatieprocedures zie je dat ook natuurlijk. Mm-hmm. En er kan van alles gebeuren, dat merk je ook elke keer. Maar betekent het ook dat ChatGPT nu, als je dat op moet aangeven, het is misschien te makkelijke vraag, maar toch, hoe betrouwbaar is dat als je dat in percentages moet aangeven? Kun je zeggen, nou, alles wat eruit komt, nou, ik vind nu wel 80% betrouwbaar, of zeg je, nee, heel erg kritisch blijven?
Blijf sowieso kritisch. Bedenk ook waar je het voor gebruikt. Dus ChatGPT is goed in plausibel uitziende tekst op grond van eerdere patronen teruggeven. Als jij dus dingen vraagt die heel goed templated zijn en waar waarschijnlijk al een vergelijkbaar antwoord voor bestond in al die grote data op het internet waar het op getraind is, dan kan het je zeker een eind op weg helpen. Maar het praat wel een beetje als een algemene consultant die op hoog niveau blijft. Dus het blijft een beetje in de rondte praten vaak. Het wordt niet heel precies. En het gaat vooral over plausibele patronen van woordvolgordes.
Ja. Nee, dat is mooi. Die onthoud ik even. ChatGPT als een algemene consultant.
De Big Five. Sorry, consultants. Paul van Liemt.
Ja, volgens mij luisteren ook heel veel consultants nu mee en zo. Natuurlijk, die lopen nu enorm te beledigen. Dat is absoluut niet de bedoeling, maar we weten wel voor het gemak even wat we ermee bedoelen. Mijn gast is Cynthia Liemtjes, informaticus en hoofddocent intelligente systemen aan de TU Delft. Nou ja, wat een ander punt wat speelt als het gaat over technologie is altijd commercieel en publiek belang. Ik merk het ook altijd. Als je in kringen verkeert van MKB'ers, van corporates, dan maken ze elkaar natuurlijk gek. En dat snap ik ook. Je moet erop inzetten. En de een zegt, wat heb jij dan gedaan? En die komt altijd met mooie verhalen. Dat is altijd zo. Dat is net als met beleggingen. Het is altijd positief natuurlijk. Je zegt nooit wat er mis is gegaan. En dit is ook geen zwart-wit verhaal natuurlijk. Maar je ziet wel twee dingen tegenover elkaar. Zo'n commercieel of publiek belang. Kun je misschien aan de hand van een voorbeeld uitgeven dat aangeven dat daar grote verschillen tussen zijn? Tussen welke belangen een rol spelen?
Ja, misschien aan de hand van mijn oorspronkelijke achtergrond, inderdaad, in cultuur en digitaal. Wat ik zelf heel interessant vond als muzikus in de tijd was dat er nu zoveel digitaliseerde, dat ik misschien wat verder dan de kanon kon gaan kijken. Als klassiek muzikus speel je Mozart en Beethoven. Ik vroeg me af, was er meer dan Beethoven? Waarom speelt wel maar Beethoven? Beethoven heeft mooie muziek geschreven, maar wat is er verder? En dankzij de digitalisering kon ik dat nog een keer bekijken. Kon ik nog eens zien van, nou, er zijn meer bronnen uit die tijd en ik hoef nu niet meer naar een of andere achteraf bibliotheek te reizen om die in handen te krijgen. Ik kan die van huis uit benaderen. Ja. Maar je merkt daarin dat dat is informatie waarvan we niet wisten dat het bestond. Dat is ook informatie waarvan we niet wisten dat mensen daar ooit naar keken, want we weten niet dat het bestaat. Dus in een meer commerciële zoekmachine of aanbevelingssysteemplatform, in een service als dat, zou dat eigenlijk gewoon niet bestaan. En daar hebben we enorme discussies over gehad. Daar heb ik enorme discussies over gehad. Toen ik promoveerde ben ik deels door Google gesponsord geweest om dat te kunnen doen. Ik ben in Silicon Valley geweest een aantal keer. Ik heb daar meegewerkt aan wat uiteindelijk Google Play Music zou worden.
Ja.
En op dat moment was de missie van Google echt nog to make the world's information universally accessible. Dus ze wilden alle informatie universeel toegankelijk maken. Maar sommige informatie woog toch wel meer dan andere informatie. Dus je zag dat muziekdiensten enorm waren ingericht volgens popmuziek luistercatalogie. Je hebt een titel, een artiest en een album, dat is je liedje. Ja, ik zit met werken van een componist die ik uitvoer, een heleboel mensen met mij. Die werken heten dus hetzelfde. Je hebt meerdere delen in een werk soms en die heten dan allemaal allegro en adagio. Dus qua tekst kan je dat helemaal niet in die ontologie onderscheiden.
Nee, maar je hebt toch geen spijt achteraf dat Google, want dat was een andere periode dat Google je gesponsord heeft. Of zeg je, had ik eigenlijk toch niet moeten doen.
Nee, dus ik moet zeggen dat ik überhaupt nog als academicus nu kan bestaan, is wel dankzij dat ik toen die beurs had. Omdat zij toen toch wat meer open onderzoek wilde financieren en ik in Nederland cofinanciering nodig had. In een tijd dat de commerciële sector, de commerciële sector was succesvol, maar de culturele sector niet. En ik
maar
vind
dit is wel interessant, want wat zeg je nu? Want we zijn natuurlijk nu verder, we hebben veel meer kennis ook op dit gebied. Wat zeg je tegen studenten die nu bij jou komen, die met eenzelfde verhaal komen, die misschien met een ander bedrijf aankomen, waarvan we allemaal gelezen hebben, oh, dat is een grote techspeler en let op, er gaan miljarden in om, die hebben hele andere belangen. En dan zegt zo'n student misschien, ja, maar wacht even, om die reden kan ik wel dit onderzoek doen, anders had het niet gekund.
Precies. Kijk, het is een keuze die je maakt. Als je snel groot impact wil maken en daarbij heel comfortabel wil verdienen, dan moet je misschien naar de industrie. Die hebben alles staan. Tegelijkertijd dacht ik dus toen ik daar was van, dit is niet alle informatie in de wereld die ze nu aan het toegankelijk zijn, maken zijn. Dit gaat toch wel over bepaalde soort muziek. En ik had er echt discussies over. Mijn team wou graag dat ik het besef van een componist in hun metadataschema's invoerde. Van, ja, artiest, dat werkt niet. Daar heb ik echt discussies over gehad. Want de klassieke muziekmarkt was kleiner dan East Coast Rap op dat moment.
Maar als je daar discussies over hebt, zijn dat echt discussies of zijn dat dan toch eenzijdige verhalen dat jij in dit geval zelf in de collegebanken moet zitten en naar hen moet luisteren? Want toch, wie betaalt heeft het voor het zeggen?
Nou, het gaat over prioriteiten stellen. En hier, als de markt voor East Coast Rap een stuk groter is of mensen dat actief consumeren, dan wil je daar natuurlijk het eerste klant op tevreden stellen. Ik begrijp dat compleet vanuit je bedrijfsoogpunt. Maar als gevolg dus was klassieke muziek niet goed geïndexeerd. Was jazzmuziek ook niet goed beschikbaar. Was wereldmuziek ook niet goed beschikbaar. En als je kijkt naar het beeld van de hele wereld, dat is toch ook best wel veel repertoire eigenlijk. Ja. Alleen zien we het niet.
Nee, dat is wel heel zacht uitgedrukt, Maar dan mag je, maar dan toch nog steeds mijn vraag. Wat zou je dan tegen een student van nu zeggen? Een student van 223, die ook, waarvan je weet, het zou anders niet kunnen. Dan wordt het een ethische vraag. Heel belangrijk ook natuurlijk in dit debat ook. Zeg je dan, je moet het gewoon doen, of niet?
Afhankelijk
per definitie.
Ja, het is afhankelijk van je eigen professionele waarde. Dus als je graag dat wil doen. Ik ben niet compleet anti-tech. Ik ben wel bezorgd over de macht die bij Big Tech nu zit. En het verschil dus van de positionering van een academicus die volledig in de publieke sector zit. Daar heb ik wel zorgen over. Ik denk dat ook dat alternatief moet bestaan. He, dus mensen zoals ik, die denken uiteindelijk van, nou, we hebben gezien hoe het daar werkt. Ik heb daar heel veel nuttigs geleerd. Ik heb gezien hoe het in de industrie werkt. Ik heb meegewerkt aan hoe dat daar werkt. En ik heb toen toch gekozen, ik wil daar een alternatief voor hebben. En dat kan ik beter, denk ik, in de publieke sfeer in de universiteit doen.
Dat snap ik, is een keuze die jij dan gemaakt hebt. Maar die laat je aan ieder over. Ja. Goed nadenken, goed kritisch blijven, uiteraard. Maar je maakt je wel zorgen, maar waar dan precies over? Is er grote zorg dat Big Tech ik zou bijna zeggen, even als een makkelijke krantenkop of een headliner, dat je denkt, die kunnen gewoon ook de wetenschap overnemen. Daar zijn ze mee bezig.
Oh, dat hebben ze al gedaan. Dus het punt is, ook daar, opnieuw in een tijd waarin je, als je onderzoek wil doen, co-gefinancierd moet worden, deels vanuit de industrie. En er nu dataregulering en dergelijke bestaat, waar ik overigens voor ben. Maar ja, ik als TU Delft persoon ben een externe verwerker. Binnen Google heb je die data gewoon en heb je infrastructuur.
Nee, dus die zin, als je het heel zuiver speelt, moet je zeggen, dan kun je geen onafhankelijk onderzoek meer doen.
Dat is een goede vraag. Ik ben daar. Hier moet je dus heel duidelijk stelling opnemen. En dat hebben we vooralsnog nog niet zo heel erg gedaan.
Maar hoe komt dat? Wordt dat als een te softe discussie nog steeds gezien, of niet?
Ik denk dat het ook een beetje overlevingsnoodzaak is. Want opnieuw, tegelijkertijd kan je niet zonder die partijen. Als het echt gaat over grote systemen en data en capaciteit, zit het dus daar. Want wij hebben dat dus niet. En qua het soort vraagstukken waar je dus groot van ziet dat er iets gebeurt, we hebben daar altijd toch vrij makkelijk meebewogen met alle grote platformen die al dingen hadden.
Maar dit is echt een punt. Ja. Dit is echt inderdaad niet zomaar een cliché dat je zegt, ik maak me er zorgen over. Je maakt je echt zorgen met hoofdletters over.
Ik zeker.
Bedoel, dan kun je inderdaad wetenschappelijk onderzoek heel ver gaan sturen en dat is onprettig.
Nou, en wat je ook merkt is niet alleen maar het sturen, maar ook het voorbeeld dat je geeft. Hè. Wetenschap drijft op peer review, zoals we het noemen. Mede collega's van jou wegen of jouw werk waardevol is of niet. Wat ik daar wel in zie is, heel veel van mijn generatiegenoten hebben dus onderzoeksposities in de industrie ingenomen. Want, opnieuw, je krijgt een stuk meer salaris dan ik op de universiteit. Je hebt een stuk meer toegang tot heel veel dingen. En je hebt niet alle extra administratieve taken die ik in de universiteit heb. Dus je hebt gewoon veel mogelijkheid om snel te kunnen presteren. Maar natuurlijk wel binnen je bedrijfslijn. Dus je merkt dat als gevolg ook, heel veel grote namen in het veld zijn industrieel geaffilieerd. En heel veel artikelen die dus daar met veel status nu in beeld komen op onze prestigieuze publicatieconferenties en dergelijke, hebben dus een beetje een corporate ondertoon. Die komen uit de Meta en Google Labs en dergelijke.
Dat is heel lastig natuurlijk, omdat zij inderdaad met name die financiële prikkel kunnen geven. En die speelt voor altijd, door de hele geschiedenis heen, heeft dat altijd een rol gespeeld. Ja. Dat kun je niet zomaar uitroeien als het al de vraag is of je dat zou willen. Maar het gaat wel, het roept wel de vraag op, wanneer willen we het eigenlijk gebruiken? Jij zei in het begin ook al, toen we spraken, want het gaat ook over, of ik gebruik het woord geloof ik, het gaat over betekenisvol. Dat is ook een belangrijke. Waarom zou je het zomaar gebruiken? Wordt die vraag te weinig gesteld of niet?
Ik denk het wel. Ik denk het wel. En dat ook hier te makkelijk dan opnieuw wordt meegegaan vanuit, hè, omdat het dus deze industriële kant heeft van het moet groter, het moet sneller dan de competitor. Het moet in de meeste gevallen werken op de klanten die we nu hebben. Dat zijn toch aspecten die je mee ziet gaan in wat als succesvol wordt beschouwd. Een ander mooi voorbeeld is Netflix. Een aantal jaar terug hadden ze vroeger 5 sterren om video's en documentaires te raten. Dat is nu een thumbs up and down, binair geworden. En de productmanager zei in haar tijd, ja, weet je waarom? Ik zie dat mensen 5 sterren geven aan documentaires over Oekraïne. En dit was 2017, nog voor de oorlog. Ik zie dat ze 3 sterren geven aan Adam Sandler comedies, maar ze kijken 10 keer vaker naar Adam Sandler. Dus je zegt wel dat je iets wil zien, maar in de praktijk, wat heeft dat voor verschil? Je gaat voor de 3 sterren, niet voor de 5.
Ja, vind ik een heel mooi voorbeeld. Maar vanuit Netflix geredeneerd, we volkomen logisch natuurlijk.
Absoluut,
En dat wordt er ook als een grote innovatie gezien.
Zeker, en ze zijn succesvol. En ook
maar
hier,
is dat ook een innovatie dan of niet?
Ja, het is een aanpassing die je product succesvoller maakt. In dat opzicht is het een innovatie, maar ik hoor tegelijkertijd ontzettend veel van mensen om me heen dat die aangeven, ja, maar ik had die 5 sterren documentaire echt graag willen zien.
Ja.
Maar ik ben te moe als ik voor Netflix zit. Dan ga ik toch maar zo'n platte comedy kijken.
Precies.
Ja, dus dat is de andere kant van, willen wij dit werkelijk? Of zitten we nu compulsief erop te klikken omdat dit gewoon beter uitkomt? Dat maakt het bedrijf niet uit natuurlijk.
Ik kom nog bij een ander voorbeeld. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering was hier Inge van Dijk, zij is directeur betalen, cash en marktinfrastructuur bij de Nederlandse Bank. En zo deze vraag voor jou.
Ja, we hadden het al even over vertrouwen, essentieel in betalingsverkeer. Het is de kurk waarop ons financieel systeem gebouwd is. Nou biedt artificial intelligence allerlei kansen, maar het introduceert ook nieuwe risico's. Bijvoorbeeld nieuwe vormen van oplichting. Middels spoofing of social engineering. Dat maakt mensen onzeker. Dat tast het vertrouwen aan. Mijn vraag, hoe kunnen we toewerken naar een systeem waarin AI bijdraagt aan maatschappelijk vertrouwen? En welke stappen moeten we zetten om dat te bewerkstelligen?
Dat is ook langer over door, maar nu is jouw korte antwoord.
Nou, ik denk, AI zal meer te vertrouwen zijn als wij als adopters ook te vertrouwen zijn in onze achterliggende motivatie om het te gebruiken.
Ja, dus uiteindelijk gaat het toch ook weer, ook hier de facto mens, totaal niet weg te spelen.
En de verantwoording ook erachter. He, wat je ook al eerder zei, ik zie best veel mensen die nu AI willen. En dan zeg ik, oké, AI, wat is dat? Ja, dan krijg je een vraag antwoord terug. Maar hoezo wil je dan AI? Ja, want innovatie, oké. Hoezo innovatie? Ja, want anders lopen we achter. Maar het gaat dan niet verder dan het, iedereen springt in de sloot, dus ik doe het ook, want anders loop ik achter, argument.
Ja.
Ik hoor dan vaak heel weinig onderliggende werkelijke motivatie. En als ik de vraag, hoe zit dat dan? Vaak komt er dan een soort efficiëntieargument uit als je hard wringt. En dat is oké, maar wat is dan je probleem?
Nou, over dat kudde gedrag praten we zeker zometeen verder.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Ouwe.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de innovatie. Eerder deze week sprak ik met Jan Rotmans, ging over de energietransitie. Allemaal terug te luisteren via de BNR-app. De gast is Cynthia Liemses, informaticus, hoofddocent intelligente systemen aan de TU Delft. Ja, Cynthia, komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk hoe verantwoorde kunstmatige intelligentie eruit zou moeten zien en hoe de EU de ontwikkelaars van kunstmatige intelligentie probeert te reguleren. Mm-hmm. Nou, we gaan met het laatste beginnen. Ik moet even een disclaimer erbij. Je bent ook geen jurist, maar jij schrijft en zegt het zelf ook altijd, dat de silo's moeten eruit, we moeten dezelfde taal kunnen spreken. Dus dat hoort er wel bij, even deze achtergrond. De EU wil grip krijgen op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. En begin december kwam het Europese parlement, de Europese Commissie en de Raad, die kwamen tot een akkoord. En wat is dan het algemene principe? Waar draait die wet om?
Ik zou zeggen dat het veel gaat over verantwoording. Dat het inderdaad gaat over een manier om te reguleren dat je toch als bedrijf, partijen die iets met AI doet, officieel meer verantwoording moet afleggen over waarom je het doet, of op grond waarvan je iets doet.
Dan heeft het uiteindelijk te maken met de vraag die Inge van Dijk van de Nederlandse Bank stelt. Het gaat uiteindelijk om vertrouwen. Dat is dan de basis van dit systeem. Maar dat zien we altijd overal. En natuurlijk zeggen mensen dat op congressen, keurig aan tafels, in de media natuurlijk, on the record vooral allemaal, dat vertrouwen heel belangrijk is. En dan blijkt dat heel vaak te worden gelogenstraft. Hoe kun je zorgen in dit geval dat het vertrouwen ook echt ergens op gebaseerd is?
Ja, dat is een goede vraag. Want ook hier, soms is er ook een beetje de misconceptie tussen die silo's. Dat ik heel veel informatie heb horen zeggen, ja, kijk, nu doen we gewoon wat we willen. We zijn ver van die applicatie af. Of als we dat doen, er is nu niks gereguleerd. Dus we zien wel wanneer de regulering komt. Maar dan wordt soms ook juist over dat verantwoorde aspect heel erg gedacht van, maar als de wet komt, dan hebben wij een wetstekst en dan weten we waar we ons aan moeten houden. Ja. De grote misconceptie daar is, de wet is ook ambigu. Die is bewust een beetje ambigu opgesteld. Het gaat ook weer heel veel over menselijke interpretatie. Dus
en dan krijg je natuurlijk toch altijd de cowboys die denken, weet je wat, ze gaan de grenzen opzoeken.
Mazen van de wet en dergelijke. Hè? Dus je krijgt natuurlijk niet je checklist. En als je een checklist hebt, is die ook niet volledig. Dus ik merk dat er ook heel veel behoefte is rond ook ethiek in data en dergelijke. Van, geef ons de checklist waar we op moeten letten, want we weten het niet. Maar ja, dan zie je ook mensen meteen hun eigenaarschap outsourcen naar die checklist. Van, ik heb nu alles afgevinkt, compliance, hop, ik ben klaar en het is goed.
Ja, maar dat is een ramp, dat afvinken, dat zien we natuurlijk.
En dat is dus het probleem. Je ziet het natuurlijk heel erg in bedrijfsvoering gebeuren. Opnieuw vanuit logische redenen. Je hebt er geen capaciteit en tijd voor. Je hebt de expertise niet. Iemand moet het je zeggen, het is gestructureerd. Tot op zekere hoogte ben ik ook best voor een zekere mate van standaardisering. Maar ik vergelijk het graag ook weer met wetenschappelijke integriteit als concept, bijvoorbeeld. Ja, er zijn dingen die je als wetenschapper gewoon absoluut niet moet doen, omdat je anders integriteit schendt. Heeft met plagiaat te maken, heeft met andermans werksteden te maken, heeft met niet integer handelen volgens jouw experimentele setup. Er is echt ook een heleboel wat meer gaat over goed gedrag in het algemeen. Er zijn heel veel keuzes die je kan maken die niet formeel verboden zijn, maar waarvan je toch zou zeggen, en toch is het verantwoorder als ik dit niet doe.
Maar toch zijn het vaak de kleine lettertjes. En je merkt met name de financiële kant ook een ontzettend belangrijke kant. Overigens overal in alle bedrijven, groot en klein. Maar ja, die zien dit, waar wij in het begin van het gesprek ook al over hadden, nog steeds als een soft kant. Ja. En dan, er zijn allerlei transities gaande in de maatschappij. Zeker. Merk je dat het op dit gebied ook gebeurt?
Ja,
dat die soft kant tegenwoordig ook steeds meer als hard wordt gezien?
Ik denk dat die ook zou moeten worden gezien als hard. Dus er is ook een misconceptie dat zodra er geen rechtlijnig antwoord bestaat, dat het dan dus geen antwoord kan zijn.
Ja.
Of dat we altijd een soort binair of gepolariseerde uitkomst moeten hebben. Maar ja, ook in het denken van, ja, de meeste mensen vinden dit, dus we gaan dit doen. Dan zijn er nog steeds een heleboel andere mensen die dat niet per se zo willen. Hè? En natuurlijk, de meerderheid heeft gekozen, maar het is een beleidskeuze om dat dan te volgen. We hebben die hele discussie nu heel veel ook over, nou ja, bijvoorbeeld hoe een aankomend kabinet eruit moet gaan zien en dergelijke. Dus dit is iets wat soft lijkt. Van je weet niet wat het antwoord is. We willen graag iets hards. Maar je kunt nog steeds hier verschillende
maar
kleuren in
hebben.
Maar
bedoel ik ook vaak natuurlijk als het woord ethiek valt.
Ja.
Dat is net als het gaat over hoe verhouden wij ons als mens tot de technologie. En dan gaat het ook bijvoorbeeld over empathie. Ja, dat kan ook natuurlijk. Dat is een heel belangrijke term, maar die kan natuurlijk ook als heel slijmerig worden gezien.
En
als vreselijk en daar weer niets mee te maken. Dus het gaat dan ook echt om de goede woorden gebruiken, denk ik.
Zeker. En je wilt ook concreet genoeg maken. Hè? Vaak zijn het inderdaad een beetje algemene termen die een beetje in de lucht hangen. En waarvan je ook puntje bij paaltje soms weinig terugziet. Ook omdat opnieuw, zelfs organisaties die het graag willen, die worstelen nog met de resourcing. Waar komt het vandaan? Wie heeft de kennis? En het is een holistisch vraagstuk. Het is niet iets wat je. We hebben nu veel meer standaarden voorstellen. Er is een IAMA, een mensenrechtenassessment toets, die beschikbaar is. Veel partijen proberen die nu te doen. Maar die vraagt om te kijken vanuit een juridische blik, vanuit een technische blik enzovoort. In de praktijk zie je best vaak dat dan legal de juridische kant krijgt en de technische kant de technische kant. En ze praten niet met elkaar. En achteraf blijkt dan dat ieder los een paragraafje heeft ingevuld, maar het hele verhaal dan eigenlijk toch nog steeds niet klopt.
Nou ja, dezelfde discussie als op heel veel bedrijven speelt ook business en IT. En wie heeft de lead? En dat is ook wel een hele belangrijke. Ja. Dan wordt het bijna weer een ego-kwestie en een armpje drukken. Terwijl het gaat erom dat je het inderdaad de juiste termen weet te vinden. Jij hebt daar heel veel mee te maken in de praktijk met het doorbreken van die silo's.
Ja.
Heb je het idee dat dat ook lukt, dat dat mogelijk is?
Deels, ik werk eraan. Het is een grote uitdaging met veel toekomstig werk, zoals we vaak in wetenschap zeggen. Nou, ik zie heel veel mensen wel het bewustzijn serieus krijgen. En ook hier zie ik zelfs mijn eigen vakgebied wel echt veranderen. In de tijd dat ik werd opgeleid moesten we wel een vakje ethiek doen, maar dat was het verplichte extra vinkje erbij.
Ja, dat bedoel ik.
Ja, je merkt dat heel veel mensen zaten
medische colleges hier precies hetzelfde ook. Ja, dit moet even, ik ben geweest, precies. Bij advocaten ook.
En het is heel ver van mijn bed en ik weet niet hoe ik het zelf moet operatie. Dus het zal wel. Dat was toen heel erg het beeld. Terwijl er nu heel veel vraag is naar hoe doen we dit ethisch. Dat gaat over afwegingen maken, dat gaat over standpunten kunnen nemen. Dat gaat soms ook over organisationeel kunnen terugduwen als er iets gebeurt waar jij het niet mee eens bent.
En dat gaat ook over, ook een modewoord, maar toch over transparantie, wel een belangrijke. Jij bent het zelf ook. Gewoon door eerlijk toe te geven, dat doen wetenschappers ook vaak niet. Dat je zegt, ik kon alleen maar dit onderzoek doen in mijn begintijd met behulp van Google. En je weet nog steeds niet, per student bekijk je ook wat voor advies je gaat geven.
Ja.
Maar het zo genuanceerd is het en daar hebben we toch vaak moeite mee.
Ja, terwijl tegelijkertijd toch, ik denk dat het wel werkt. Ik bedoel, ik denk dat ook hier, nou, zoals gezegd, ik zeg niet aan mijn studenten, ik wil per se dat jij de publieke sector ingaat. Nee, hoeft niet. Je kunt ook best in de industrie, je moet ook deels in de industrie dat goed doen. Ik ben wel bezorgd dat je ziet dat dat in heel veel grote bedrijven, nou ja, het ethics team van Google, het ethics team van Twitter ook bijvoorbeeld, vrij snel het eerste team was wat eruit gezet werd toen dingen oncomfortabel werden. Dus ook hier aan de ene kant,
daar werd meteen op bezuinigd.
Ja, en of het werd te ongemakkelijk voor inderdaad de bedrijfsvoering. Ja, dus het was niet eens bezuiniging, maar meer ongemakkelijke werkelijkheden die naar boven kwamen, waardoor je product niet zo goed in de markt kon zetten. En dat is dus waar. Ik geloof wel dat dat soort geesten ook in dat soort bedrijven moeten zitten, juist om waar ze kunnen terug te duwen. Tegelijkertijd is het heel makkelijk om het in dat soort context gauw opzij te schuiven als ja, maar.
Dat begrijp ik. Maar je hebt natuurlijk uiteindelijk wel handvatten nodig. En dat is handig als je wel juridische handvatten hebt, dat je in ieder geval enige kaders hebt. Mm-hmm. Bijvoorbeeld als het gaat over die AI-wet, is het wel een stap in de goede richting? Zou je het wel zo kunnen omschrijven?
Ik denk dat we meer regulering op dit gebied nodig hadden. Ik denk ook wel dat de uiteindelijke tekst, nou ja, we hebben alleen maar gelekte schetsen, wel behoorlijk verwaterd is geraakt. Bijvoorbeeld ook, ja goed, technisch gezien opnieuw, AI zou vanuit een technische interpretatie een zelflerende component moeten hebben.
Ja.
Je zag echter ook dat heel veel zorg om regulering kwam vanuit, nou ja, social scoring, wat we in China zagen, vanuit risicomodellering zoals we bij toeslagen zagen of bij surveillance. En surveillance heeft nu toch een clausule van gerechtvaardigd belang gekregen. En nu geldt het echt alleen maar voor zelflerende componenten. Dus zo'n risicomodel als in toeslagen werd gebruikt bij de toeslagenaffaire of een risicomodel zoals in andere contexten vaak wordt gebruikt, valt nu buiten deze wet.
Nou ja, moet je nagaan. Dan kun je nagaan dat het dus zo ingewikkeld uiteindelijk is, althans de uitkomst. En dan is het nog lastiger, want landen, grote landen, Frankrijk en Duitsland, waar meerdere techbedrijven zitten, die stemden uiteindelijk tegen de AI-wet. Ja. Die moet dan weer aangepast worden, dan ben je bijna zover en dan toch weer niet. En dan kun je zeggen, ja, misschien is dat uit twijfel. Dat is heel goed, hebben we het over, dat zou je willen. Maar dit is toch veel meer de lobby van techbedrijven, of niet?
Nou ja, en het grappige was juist rond Frankrijk, hè, dat er dat hele vuil rond Mistral was. Ik weet niet of dat nu al erg in beeld is gekomen, maar er werd toen heel hard gelobbyd vanuit en de overheid in Frankrijk en Franse grote namen, Jan de Koen, die bij Meta zit, van hè, er is een bedrijf daar, Mistral, wat ook met large language models bezig was, wat het heel goed deed, wat enorm veel investeringen aantrok. En er werd gezegd van, wees niet te streng voor dat soort bedrijven, want onafhankelijke Europese propositie hebben we nodig. Mistral heeft dus net nu iets met Microsoft getekend om daar gelicenseerd te worden. Dus ik denk niet dat open en Europees blijft.
Nee.
Maar dat was dus het interessante. Van iedereen zegt van, hé, wacht even. Er was zoveel blokkade vanuit Mistral als goed Europees voorbeeld. En nu zie je dat ze toch eigenlijk gewoon lekker meebewegen met waar OpenAI heen ging.
Ja, nu is het aan de andere kant weer wel zo natuurlijk. Dat is in Europa altijd met alles wat je doet. Je hebt met al die verschillende landen te maken. Dat is heel stroperig en irritant en vervelend. Dat vinden we ook altijd. Maar je kunt ook zeggen, beter is er niet. We kennen geen beter systeem. Want ik zou zeggen, waar gaat het beter?
Ja,
want dat zou mooi zijn. Dan hebben we een voorbeeld. Dan zeg je, kijk, zo moet het.
Ik denk dat ik één goed voorbeeld ken en dat is niet juridisch. En het heeft ook wel weer nuance, maar dat zou zijn in hoe je, als je een goede software engineer bent, software ontwikkelt. Wat wij nu ook onze studenten leren, wat wij nu ook als veld hebben beseft, is dat het niet verstandig is dat je een opdracht aanneemt. De opdrachtgever is vaak niet zo technisch, weet ook niet precies wat hij of zij wil. En dan ga je iets bouwen en dan helemaal aan het einde kom je terug en zeg je, dit is mijn product. En dan zegt die opdrachtgever, oh, dat had ik niet bedoeld. Ja, maar je product is klaar. En ik denk dat heel veel ICT van de overheid in het verleden een soort van op die manier is gebeurd.
Ja, precies. In de rechtspraak weten ze alles van.
En qua dat hebben wij toch nu wel het besef van, nee, maar je moet dat iteratief gaan doen. Je moet sneller agile werken, zoals we dat dan noemen. Hè? Korte cycli, maar snel van begin tot einde met iets tastbaars. En dan zeggen, is dit wat je wil of niet? Of willen we toch iets anders? En dan continu, terwijl je bouwt, toch gaan aanpassen. Ja. Daar zijn ingenieurs goed in. Van, je weet eigenlijk in het begin nog niet helemaal hoe het ding eruit ziet en de wagen gaat rijden, zoals uw collega wel eens zegt, en tegelijkertijd ga je die wagen veranderen. Maar toch kan je dat doen en toch heb je dan principes van werken om toch te kunnen verantwoorden. Nee, ik ben gestart, ik heb met je getoetst wat je wou. Ik maak het nu aan het einde, ik kan het nu evalueren zoals we hebben afgesproken. Is dit wat we willen?
En dat klinkt ook als een hele praktische weg.
Ja.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Wist je dat managers evenveel invloed hebben op het mentaal welzijn van werknemers als hun partners? Toch voelt 1/3 van de managers zich niet in staat om hun team goed te ondersteunen bij mentale uitdagingen. Via het OpenUp-platform geef je jouw managers de tools die ze nodig hebben om dit wel te doen. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Benieuwd wat we voor jouw managers kunnen betekenen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
Straks om 11 uur.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Je luistert naar BNR's Big Five van de innovatie onder druk. Morgen praat ik nog met Sjoukje Hemelvaart. Hij is bestuursvoorzitter van de Wageningen University and Research. Allemaal terug te luisteren. Alles wat we tot nu toe gedaan hebben, nog niet met Sjoukje natuurlijk, via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast is Cynthia Liem, informaticus, hoofddocent intelligente systemen aan de TU Delft. We gaan ook nog vooruitkijken, Cynthia, want een blik op de toekomst, en dat is heel moeilijk, dan zeggen wetenschappers altijd, ik heb geen kristallenbol, ik zal een beetje proberen van die vragen af te blijven, maar toch, ontwikkeling van kunstmatige intelligentie in die brede definitie dan die jij in het begin gaf. Kun je iets zeggen, kun je een paar scenario's schetsen over hoe wij ervoor staan over een jaar of 20?
Oeh, 20.
Dat want als is ik vraag over de krappe arbeidsmarkt, dan zeggen mensen, ja, dat kan ik zeker.
Ja.
Dat blijft nog 20 jaar krap. Dat zeggen langzamerhand steeds meer mensen die zich daarover buigen. Maar dat kun je hier over kunstmatige intelligentie wel of niet zeggen?
Kijk, er is heel veel gebeurd. Als je nu naar 20 jaar terugkijkt en waar we toen stonden en waar we nu zijn. Dan denk ik dat we toen niet hadden kunnen bevatten waar we nu zijn qua generatieve technieken, deep learning. Dat was er allemaal toen nog niet. Met nog 20 jaar denk ik wel dat hopelijk die grote hotness van de hype er wel af is. En we hopelijk wat zinniger weten wat we wel en niet aan dit soort technologieën hebben.
Dus dat de wetenschap wat meer grip op heeft en de tech wat minder.
En zelfs als de tech er grip op heeft, dat is dat aspect van verantwoording en embedding. En hoe je dat dan doet, er beter in zit. Ik hoop
zeg maar
het.
Niet alleen juridische standaarden, maar ook morele standaarden.
Ja.
Zonder dat het meteen dan wordt weggehoond.
Dus ik zie dat het besef van die ethische overwegingen nu wel groter wordt. Het wordt niet meer weggehoond als het softe ding wat je alleen maar gaat doen als je filosoof bent, maar dan niet praktisch genoeg krijgt. Daar is echt wel, er is veel meer respect voor de filosofische benaderingen en de vertaling naar een praktijk. Dat is goed, denk ik.
Maar dat merk je in Delft ook?
Zeker.
Ook onder de studenten?
Dat kun
je zeggen, dat is echt wel een verschuiving. Dat is veel meer dan in het verleden.
Sterker nog, mijn studenten, ik merk in de huidige generatie dat de nieuwe inkomende generatie veel meer maatschappelijke radar heeft. Veel meer zoek naar purpose, zeg maar. Dus ik hoorde ook wel dat het misschien een generationeel ding is. Maar je merkt, het zijn de klimaatactivisten. Het zijn de mensen die ook echt naar me toe komen van, we weten dat jij met de media aan het duiden bent. Dat je in de publieke sfeer met de overheid dingen doet. Kunnen wij bij het ministerie afstuderen? Dat vragen ze me. Dus dat vind ik mooi. Ja. Veel studenten geven nu aan dat ze dat soort carrières wellicht voor zich zien.
Dus die zeggen nu in zekere zin, ik wil ambtenaar worden?
Misschien. Tenminste, ze willen geen ambtenaar worden qua, het heeft toch nog wel ook het beeld van veel overleggen, veel praten en veel stroperigheid. Ze willen wel bouwen. Maar ze willen wel bouwen ten dienste van. En dat daar dus inderdaad zo'n publiek belang buiten, ik ga maar meteen naar Amazon of Google, want die bieden mij een riant salaris en mooie voorwaarden. Ja. Er zijn nu alternatieven. Ik denk dat juist in mijn generatie de Amazon en Google veel aantrekkelijker waren dan het alternatief. Ja. Dus je ziet dat ze daarop aan het draaien zijn. En ik denk dat dat hoopvol is. En ik hoop dat we hen dus de juiste tools kunnen geven om dan daarmee door te kunnen gaan.
Dat is dan ook een blik in de toekomst eigenlijk die je hiermee werkt. Want dat is een nieuwe generatie die het straks voor het zeggen gaat krijgen. Maar er zijn er nog andere dingen. Bijvoorbeeld ChatGPT. Dat is toch in het oog springend, om het nou maar eens heel zacht uit te drukken. Daar gaat het dan over. Mm-hmm. En dan zeggen mensen, het gaat niet over snelle groei. Het gaat over exponentiële groei. En dat valt me toch ook al op. Dat als je dat een jaar geleden gebruikt en nu, dan zijn er meteen alweer hele grote verschillen. Ja. Nog lang niet perfect. Gaat dit wel richting een perfectie? Dat straks iedereen dit kan gebruiken en dat je denkt, ja, dit is toch... Mensen moeten er maar rekening mee houden. Heel veel banen staan hier op het spel. Probeer wat anders te gaan doen.
Goede. Eigenlijk denk ik dat we nu op een kruispunt staan. Van het zou kunnen dat we helemaal meebewegen in de belofte van... de hele wereld kan grotendeels chatbot worden in plaats van mens. Dan denk ik dat je een vrij dystopische toekomst krijgt.
Ja, maar als pianist ook. Ik bedoel, dat heb je net heel mooi geschetst. Dat is niet te bedenken, toch? Dat moet jij toch ook de ketelkouwen rilling, of niet?
Ja, nou...
Als een chatbot zit daar, dan is die hele ervaring ook van energie is bijvoorbeeld weg. Die mensen wel aan elkaar kunnen geven.
Ja, dus mijn dystopische zorg is dat mensen dat niet meer voelen of beseffen dat ze het missen. Ik merk het nu al. Qua ook als muzikus, toen ik natuurlijk daar ook een carrière op probeerde te maken. Je merkt toch ook, daar zaden zijn behoudend. Die willen toch wel dat je Beethoven speelt. Die willen niet dat jij met een of andere onbekende componist komt. Want dan komen de mensen niet binnen.
En het liefst de greatest hits.
En het liefst de greatest hits, want die verkopen. Want ze moeten daar ook verantwoording over afleggen. Hè? Dus je stuurt bewust naar een veel krapper soort repertoire toe. Want je weet dat dat werkt. En alles daarbuiten is onzeker en onveilig. Dat strookt naar mijn idee ook niet helemaal met het idee dat die artiest juist het perspectief zou moeten helpen verbreden. Maar het is wel de realiteit van hoe we nu worden afgerekend. En qua dit, hetzelfde dus hiermee. Ik denk dat nu de laatste bastions waarin we nog wel moeite doen en af en toe fouten maken en heel veel tijd investeren en het toch fijn vinden, muziek maken en sporten zijn. Ja. Dat zijn dingen die je niet in één keer goed krijgt, waar je motorisch toch mee moet prutsen. Ja. En toch heel veel er iets van terugkrijgt, ook als persoon zelf in je eigen ontwikkeling. Ik hoop dat dat blijft. Want ik denk dat het waardevol is om dat te voelen. En ik zie in heel veel andere ervaringen die we hebben dat het dus nu eruit gaat. Als je je brief meteen door ChatGPT kan laten schrijven, moet je zelf niet meer nadenken over hoe het in elkaar zit.
Leidt het ook dan niet uiteindelijk tot een enorme gelijkschakeling? Daar houden mensen dan ook er niet van.
Ja, die gelijkschakeling kan ook wel weer vanuit een inclusieoogpunt misschien voordelen hebben. Van dat mensen niet praten zoals de standaard. Kan je dan wel laten praten zoals de standaard? Moet je je ook wel vragen bij stellen of die standaard wel de standaard moet zijn? Maar bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld denk ik is in programmacode en chatachtige functies daarvoor. Mensen vinden programmeren moeilijk, zeker als ze niet als informatici zijn opgeleid. Dan wordt dus nu ook Copilot geroemd als dat is de manier om sneller productiever code te kunnen schrijven. Dat gaat tot op zekere hoogte goed. Standaard boilerplates, zoals we dat noemen, kleine standaard functies, dat gaat redelijk goed. Het is wel getraind op de code die in de wereld beschikbaar is. Dat is niet noodzakelijk goede code. Het is ook vanuit een vrij kortzichtig perspectief. Er zijn nu ook al verhalen van overal zien we dus dat code sneller wordt geaccepteerd. Maar dat qua wat er in je hele programma staat, we nu heel veel duplicaties zien, we nu heel veel stukjes zien die in totaal nu niet goed onderhouden gaan worden. Omdat we daar niet over hebben nagedacht. Van hoe maak ik het nu dat het in het totaalplaatje ook straks te onderhouden valt. Dus op korte termijn ben je efficiënter en gaat het goed. Op lange termijn heb je misschien wel een probleem met een heel groot stuk software waarvan je niet meer precies weet hoe het tot stand kwam.
Ja, en misschien wil je dan een andere richting opgaan die je ook al een beetje aangaf in het gesprek, maar inderdaad een beetje. Maar zo over de toekomst nadenken.
Ja.
Wat wordt de rol van de overheid? Je zegt al, er zijn studenten die zien dat al, die denken, daar kun je een mooie rol gaan spelen zonder dus inderdaad die stroperigheid van eindeloos vergaderen. Maar dat zou natuurlijk fantastisch zijn als de overheid een grote rol gaat spelen. We vergeten dat nooit meer met Elon Musk natuurlijk en zijn Tesla. Ja. Dat je dat zonder de overheid nooit voor elkaar had gekregen. Geldt dat hier ook?
Ja, dus opnieuw, je hebt al die stakeholders nodig. Er zit natuurlijk aan de commerciële kant een snelheid die een overheid niet kan hebben. Ik denk dat ook de reden dat je veel overlegt, ik zend tegelijkertijd dat je die silo's moet doorbreken en met elkaar moet praten.
Maar het gaat toch ook om de expertise? Je wilt toch ook weten of daar genoeg en je spreekt die mensen ook? Ja, denk je dat er nu bij de overheid voldoende expertise is?
Het wordt een stuk beter. Ik moet zeggen dat ik nu veel collega's wel daarheen zie gaan die ik echt respecteer op hun inhoudelijke kennis, waar eerder het echt een beetje, dat gaan we niet doen, want het is te ver van ons bed. Ik denk nog wel dat we qua representatie van achtergronden. Kijk, er zitten heel weinig beta's bij ook meer de politieke kant van het verhaal. Bijna geen ingenieurs ook, want die vinden het ook te veel geëmmer. Terwijl er nu wel heel veel vraagstukken eigenlijk over dit soort vraagstukken gaan en je daar dus ook over moet meepraten.
En je noemde al de rol van de media. Ja. Gelukkig ben jij iemand die ook een rol speelt in de media, die meteen ook kan schakelen tussen wetenschappelijk jargon en inderdaad, blijkt vandaag ook weer, jargon voor een breder publiek begrijpelijk is. Maar in de journalistiek is vaak ook de kritiek, veel onderzoeksjournalisten ook, ze zijn heel goed, maar ook met een weinig beta-achtergrond. Mis je dat ook een beetje?
Nou, kijk, ik zeg ook niet dat iedereen noodzakelijk beta moet worden. Als je iemand vindt met wie je kan vertalen, is het denk ik goed. En ik denk dat in al mijn samenwerkingen we ook gezamenlijk vanuit verschillende perspectieven die gezamenlijke taal hebben ontwikkeld of weten van. Hè, een onderzoeksjournalist appt me nu gewoon als die een dossier heeft en zegt, kan jij even meekijken? Ik zie wel dat gaandeweg over tijd, als we vaker samenwerken, de vragen ook specifieker en beter worden. Ja. Waarin het begin, daar moeten we echt overheen als veld. Zowel informatica als AI was dus een beetje magisch ver van het bed. Iets voor technische nerdgenieën. Ja. Waar je als gewone sterveling je niet mee bezig ging houden. En dat heeft heel lang in het beeld van mensen gezeten. Nog steeds nu zie ik vrij snel van, ja, jij bent technische genie, ga jij die slimme dingen doen? Ik blijf er ver vanaf.
Daar moeten we vanaf.
Daar moet je dus vanaf, ja.
En nu mag jij vragen gaan stellen. Want, of eigenlijk maar één vraag. Moet je ook nog een korte en bondige? Ik mag wel lange vragen stellen.
Ja.
Mijn gasten stellen kan vragen via de kettingvraag, zoals je weet. Een korte, bondige vraag van jou graag aan de volgende. Sjoukje Heimelvara, bestuursvoorzitter van Wageningen University and Research. Wat wil je haar vragen?
Ja, een beetje in lijn met wat we dus net bespraken, de positionering van de wetenschapper. En misschien zelfs de ingenieurswetenschapper, want Wageningen is ook een TU in de maatschappij. Maatschappelijke impact is een onderdeel van onze taak als academicus. Wordt vaak nu wel echt vertaald als patenteren, met een bedrijf iets gaan doen of een praatje houden. Is er niet meer dan dat? En hoe zou dus de academicus aan de universiteit zich in dit landschap moeten positioneren?
Ik dank je, Cynthia Liem, informaticus en hoofddocent intelligente systemen aan de TU Delft. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn uiteraard terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu BNR Zaken doen met Meindert Schut. Dag.
BNR's Big Five van innovatie onder druk wordt mede mogelijk gemaakt door Edelman. Het communicatieadviesbureau dat zich specialiseert in vertrouwen.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.